Goedenavond, gemeente. Wat fijn dat u hier bent. Misschien voor de tweede keer vandaag, misschien voor de eerste keer. Welkom in de naam van Jezus Christus. Ook de mensen thuis die meekijken, meeluisteren, nu of later. Van harte welkom. Broeder ten Voorde, fijn uit Hellevoetsluis weer afgereisd naar ons. Inmiddels een bekende, welkom vanavond, veel zegen bij de bediening van het woord. Vanmorgen is afgekondigd dat broeder Jaap Elskot is overleden. In de hal ligt een kaart voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn, die misschien een kaartje willen doen of anderszins informatie willen weten. U kunt het, als u straks naar huis gaat, in de hal terugvinden. Vandaag hebben we twee collectes voor de gemeente. Is de eerste collecte, de tweede collecte voor International Justice Mission bij de uitgang of digitaal via de QR-code. Dan nog een dringende oproep. Op 31 mei komt hier in de avonddienst het Mennonite Battle College Choir. Zij maken een Europese tour en zondag in de avonddienst komen ze optreden en ik durf wel te zeggen dat wordt onvergetelijk en indrukwekkend. Maar we hebben momenteel een uitdaging. Er zijn namelijk nog niet voldoende slaapplaatsen. Ze vertrekken maandag weer naar Amsterdam en dat is nog een probleempje. En er ontbreken niet een paar slaapplaatsen, er ontbreken 20 slaapplaatsen. Als ik gasten vraag van hoe mensen de dienst hebben ervaren, dan komt er vaak naar boven dat we een gastvrije gemeente zijn. En naast dat we dat in de dienst zijn, wil ik een oproep doen aan iedereen om dat ook buiten de dienst om te zijn. Waar gaat het om? Zondagavond om 8 uur na de dienst komen de gasten, als het goed is, naar hun gastheren, gastvrouwen. En ze blijven daar tot maandagochtend 8 uur. Dan vertrekken ze weer hier naar de kerk waar ze met de bus worden opgehaald. Dus het gaat om wel geteld 12 uur en een slaapplaats. En misschien een hele mooie gesprekken met onze broeders en zusters uit de Verenigde Staten. Dus nogmaals, een oproep, als u slaapplaats heeft, geef het dan door aan Ineke Bakelaar of eventueel een van de kerkenraadsleden die daar ook vast voor aanspreekbaar zijn. Dan vangen we de dienst aan nu. Met het zingen uit Psalm 100, juicht God toe, bazuint en zingt, treed nader tot gij hem omringt. We wensen elkaar een hele gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp is van de Heer, die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. En in zijn naam mogen elkaar groeten met genade en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu uit het nieuwe liedboek 4:13, ja, alle drie coupletten. Grote God, wij loven u. Vragen we nu een zegen over ons samen zijn. Almachtige, liefdevolle Vader in de hemel, wij prijzen uw heilige naam dat we hier samen mogen zijn, in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, dank u wel voor het voorrecht om u te kennen, om door u gekend te zijn, om bij u te mogen horen. Dat u ons geroepen heeft. En zo ook geroepen heeft vanavond om hier samen te zijn. Heere, we zien er naar uit. Om uw stem te horen. Heere, wilt u door uw geest onze harten en onze ziel aanraken met uw woorden van troost, van bemoediging, van genade, van barmhartigheid. Heere, wilt u het zelf zijn die door uw geest de schrift voor ons opent. En uw woorden van liefde en barmhartigheid indraagt in ons hart. Heere, dat we zo door alle facetten van deze dienst heen een ontmoeting met u mogen hebben. Als de levende Heer, die ons leven draagt en geneest. Dat vragen we u, in Jezus' naam. Amen. Vandaag is het op de kalender van het kerkelijk jaar, de tweede zondag van Pasen. We zijn dus nog lang niet uitgedacht over de opstanding van Christus. Want volgende week is het de derde zondag van Pasen en dan de vierde zondag van Pasen. De echo van die opstanding, die dooft niet zomaar uit. En vandaag, of vanavond, overdenken we de opstanding van Christus vanuit het perspectief van Thomas. U weet wel, tenminste daar ga ik maar vanuit, dat ja, de andere discipelen komen bij Thomas vertellen, joh, de Heer is opgestaan. Nou, zegt Thomas, sorry, dat kan ik niet geloven, tenzij, en het is misschien daarom ook dat vanaf een beetje het midden van de middeleeuwen Thomas een bijnaam gekregen heeft. De ongelovige Thomas. Dat is bijna een spreekwoord geworden ook in onze taal. En de vraag is eigenlijk of dat wel terecht is. Dat deze volgeling van Jezus 2000 jaar later nog steeds wordt aangeduid als de ongelovige Thomas. Want als we zijn reactie goed peilen, dan zien we geen onwil of onverschilligheid, maar dan zien we eigenlijk een diep verlangen. Kon ik het maar geloven? En misschien is dat ook wel herkenbaar voor velen in deze tijd. Kon ik het maar geloven? En iets van dat verlangen, dat brengen we onder woorden met het volgende lied wat we gaan zingen. Uit het nieuwe liedboek 263, Wees gij mijn toevlucht. Die passage over Thomas, die vindt u in Johannes 20. Het zijn de versen 24 tot 29. Maar we lezen een iets ruimer, iets grotere passage vanaf vers 19. Tot en met 29. Of eigenlijk 31, sorry. Dus Johannes 20, vers 19 tot 31. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. En Jezus kwam in hun midden staan en zei, vrede zij jullie. En aan deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus, vrede zij jullie. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Eén van de 12, Thomas, dat is Didymus, tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. En toen de andere leerlingen hem vertelden, wij hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, dan zal ik het geloven. En een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was erbij. En terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in het midden staan. Vrede zij jullie, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer gelovig, maar geloof. En Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. En Jezus zei tegen hem, omdat je mij gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft in de bijzijn van zijn leerlingen nog veel tekenen verricht, die niet in het boek staan geschreven, maar deze zijn opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, opdat u door te geloven leven ontvangt in zijn naam. We zingen nog Psalm 119, vers 64 en 66. wil u graag meenemen om te beginnen. Gedachtenexperiment. Stelt u zich voor dat in uw familie of in uw naaste kring iemand overlijdt. Op een dramatische manier overlijdt. En u gaat naar de familie. U ziet de persoon die overleden is in de kist liggen. U bezoekt de begrafenis. En een paar dagen later komt iemand u vertellen dat de persoon in kwestie is opgestaan uit de dood. Zou u dat geloven? Zou u dat kunnen geloven? Of zou dat bericht de shock en de verwarring alleen nog maar groter maken? Zou u op zijn minst die persoon eerst in levende lijven willen zien, voordat u het kunt geloven? Want immers, de ervaring en de geschiedenis leert dat niemand terugkeert uit de dood. De dood is definitief, onverbiddelijk, onomkeerbaar. Het is voor ons bijna ondenkbaar dat iemand opstaat uit de dood. En als we dat op ons laten inwerken, dan is het duidelijk dat de passage die we gelezen hebben in feite over ons gaat. Wij zijn Thomas. En misschien zijn wij zelfs wel een graadje erger. Want wij leven immers in een cultuur die diepgaand beïnvloed is door het verlichtingsdenken, waarin alle nadruk wordt gelegd op datgene wat wij met ons verstand kunnen begrijpen. Heel ons denken wordt bepaald door wat wij noemen het wetenschappelijk wereldbeeld. En daarin is geen plaats voor het bovennatuurlijke, voor het bestaan van God, laat staan voor opstanding uit de dood. Soms hoor je wel eens mensen zeggen, bijvoorbeeld in een interview, dat ze jaloers zijn op gelovigen. Ik wou dat ik het kon geloven, hoorde ik pas nog zo iemand zeggen op de radio. Ik wou dat ik het kon geloven. Dat geldt niet alleen voor mensen buiten de kerk. Het is heel goed mogelijk dat jij denkt, ik wou dat ik het kon geloven. En daarom is deze overdenking natuurlijk voor iedereen, maar in het bijzonder toch wel bedoeld voor gelovigen die zich soms heel ongelovig voelen. En voor ongelovigen die een diep verlangen hebben, kon ik het maar geloven. Wij overdenken die passage van Thomas aan de hand van drie sleutelwoorden die een belangrijke rol spelen in die tekst. Drie sleutelwoorden die alle drie met een G beginnen. Dat is makkelijk, hè? Morgenochtend aan het ontbijt, als u denkt, waar ging de preek gisteravond ook alweer over? Oh ja, over Thomas en inhoudelijk over die drie woorden met een G. Geloof, getuigenis en gemeenschap. Dat is niet moeilijk onthouden, hè? Geloof, getuigenis, gemeenschap. Misschien weet u dan zelfs woensdag nog wel waar de preek vanavond over ging. Nou, dat geloof een belangrijk sleutelwoord is in die passage, dat is wel duidelijk. Want bijna in elk vers komt dat woordje geloof wel voor. Thomas zegt, alleen als ik mijn hand in zijn wonden kan leggen, dan geloof ik het. En Jezus zegt later tegen Thomas, Thomas, wees niet ongelovig, maar geloof. En jij gelooft omdat je mij gezien hebt, maar gelukkig zij die niet hebben gezien en toch hebben geloofd. Wees niet ongelovig, zegt Jezus tegen Thomas. En waarschijnlijk komt daar ook die uitdrukking vandaan, de ongelovige Thomas. Maar zoals ik ook al in mijn inleiding aangaf, het is maar de vraag of het zo terecht is dat we deze arme man zo noemen, ongelovige Thomas. Want als je de Bijbel eens wat daarop nader bestudeert, dan blijkt dat niemand van de discipelen in de eerste instantie kon geloven dat Jezus uit de dood was opgestaan. De eerste die het lege graf ontdekte was Maria van Magdala samen met een paar andere vrouwen. En zij krijgen van de engel de opdracht om aan de discipelen, aan de inner circle van, rondom Jezus, te gaan vertellen dat Jezus uit de dood is opgestaan. En wat was hun reactie? Zij vonden het kletspraat. Kletspraat. En de Emmausgangers, die ook volgelingen van Jezus, die stonden iets verder denk ik misschien weg van, maar die hebben Jeruzalem verlaten, zijn teleurgesteld op weg naar hun geboorteplaats, hun woonplaats, Emmaus. En dan voegt Jezus zich bij hen, dat hebben ze niet in de gaten dat het Jezus is, en dan vertellen ze tegen Jezus wat er allemaal gebeurd is in Jeruzalem. En dan zeggen ze, ja, dan zijn er ook nog vrouwen die ons in verwarring brengen met een verhaal dat Jezus opgestaan is uit de dood. Nou, hun geloofden het dus ook niet. En daarna verschijnt Jezus aan de groep van discipelen, zoals we gelezen hebben in het begin van de, in hoofdstuk Johannes 19, vers, Johannes 20, vers 19 tot 23. En nou ja, Johannes die schrijft daar vrij positief over. Maar als je datzelfde verhaal in Lucas leest, dan staat er dat de discipelen verbijsterd waren, overmand door angst, omdat ze meenden dat ze een geestverschijning zagen. En wat doet Jezus dan? En dat zegt ook Johannes in ons verhaal. Dan toont Jezus aan zijn discipelen zijn handen en zijn zijde. Precies wat ook Thomas aan Jezus vraagt. Of wat Jezus vraagt. Dus, hoezo, ongelovige Thomas? Niemand van de discipelen kon het in de eerste instantie geloven. Dus Thomas is niet een uitzondering of een buitenbeentje. De ongelovige Thomas tegenover al die anderen die het wel konden geloven. Nee, Thomas staat model voor alle volgelingen van Jezus die het niet konden geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan. Ons verhaal vertelt dat Thomas er niet bij was toen Jezus de eerste keer aan zijn discipelen verscheen. En als de discipelen het tegen hem vertellen, dan is zij sceptisch. Alleen als ik de wonden van de spijkers zie en mijn handen met mijn handen kan aanraken, en dus een zij, u weet wel waar die speer in gegaan is, kan aanraken, die wond, dan zal ik het geloven. Alleen als er harde bewijzen zijn, dan kan ik het geloven. Alleen wat met harde bewijzen kan worden onderbouwd, dat kan ik voor waar aannemen. Dus eigenlijk is die instelling van Thomas niet eens zo heel veel verschillend van die van ons vandaag de dag. Ik kwam in het Nederlands Dagblad nog een artikel tegen. En dat de titel van het artikel was een vraag: hoeveel bewijzen zijn er nu voor de opstanding? Nou, dat is precies de manier van onze manier van denken. Het moet bewezen kunnen worden, want anders hebben we een probleem. Alleen als ik mijn handen in zijn wonden kan leggen, kan aanraken, zegt Thomas. En het bijzondere is dat Jezus Thomas tegemoet komt. Als je dat nodig hebt, Thomas, doe dan maar. Als Thomas er de volgende keer wel bij is. Leg je vingers maar in mijn wonden. Als dat helpt, Thomas, om jouw twijfel en ongeloof te overwinnen. Er zijn geen verwijten aan het adres van Thomas, maar een begrijpende, liefdevolle toenadering. Doe maar, Thomas. En dat is ook wat hij vandaag tegen ons, tegen jou, zegt. Gelovigen die het misschien ook moeilijk vindt om te geloven. En tegen jou, ongelovigen die zo graag zou willen geloven. Doe maar. We lezen niet in het verhaal dat Thomas het ook werkelijk gedaan heeft. Misschien als je de tekst goed leest, dan lijkt het erop dat Thomas het niet gedaan heeft. Dat de ontmoeting met Jezus en het zien van Jezus al genoeg was. Want nergens in het evangelie van Johannes of in de andere evangeliën lezen we zo'n reactie, zo'n overgave als bij Thomas. Mijn Heer, mijn God, zegt Thomas. De eis van harde bewijzen is als was voor de zon verdwenen wanneer hij Jezus werkelijk ontmoet. En daarvoor in de plaats komt er een diepe overtuiging in het hart van Thomas. En welt van daaruit die belijdenis op. Mijn Heer, mijn God. Omdat je mij gezien hebt, zegt Jezus, geloof je. Maar gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Via het evangelie van Johannes, over het hoofd van Thomas heen, richt Jezus zich vanavond tot ons, tot jou, tot mij. Jij hebt nooit je handen op mijn wonden kunnen leggen. Jij hebt mij nooit gezien zoals Thomas mij heeft gezien. Maar je bent een gelukkig mens als je in mij kunt geloven zonder te zien. Als je mij kunt vertrouwen. Vertrouwen, dat is waar het om gaat als we het over geloof hebben. Dat is wat Jezus aan Thomas vraagt. Vertrouw je mij? Ook als er geen harde bewijzen bestaan. En vertrouw je degene die van mij getuigen? En daarmee zijn we bij het tweede sleutelwoord aangekomen. Geloof, getuigenis. Bij alle verhalen over de verschijning van Jezus na zijn opstanding speelt dat getuigen zijn een belangrijke rol. Hoe verwarrend die verschijningen ook waren en met hoeveel ongeloof van de discipelen ook omgeven, elke verschijning van Jezus maakt de mensen aan wie hij verschijnt tot getuigen van zijn opstanding. Maria van Magdala, die als eerste bij het lege graf aankomt en de opdracht krijgt van de engel om naar de discipelen te gaan, die gaat naar de volgelingen van Jezus om te getuigen dat Jezus uit de dood is opgestaan. En de Emmausgangers, na hun ontmoeting met de Heer, keren terug naar Jeruzalem om te vertellen wat hen overkomen is. En wanneer Jezus aan zijn discipelen verschijnt, hier in Johannes 20, de eerste keer aan zijn discipelen verschijnt, dan zegt hij, zoals mijn vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. Zo zend ik ook jullie om van mij te getuigen. En ook Thomas wordt in de week, in de dagen na die eerste verschijning van Jezus, opgezocht door de andere discipelen. En die getuigen tegen Thomas: Thomas, de Heer is waarlijk opgestaan. En ondanks de sceptische reactie van Thomas is hij er wel bij de volgende keer. En alle vier evangeliën eindigen met de verschijning van Jezus als de opgestane Heer en de opdracht om zijn getuige te zijn. In onze cultuur, ik heb het al eerder genoemd, willen we alleen geloven wat bewezen kan worden. Maar zelfs als er historisch wetenschappelijk bewijs zou zijn dat Jezus werkelijk uit de dood is opgestaan, dan nog blijft de opstanding van Christus een mysterie. Een mysterie dat wij nooit zullen kunnen doorgronden. Een mysterie dat zich ten diepste onttrekt aan menselijke waarneming. Want Jezus is niet zomaar iemand die gestorven is en daarna weer levend geworden is. Nee, Jezus is opgestaan met een verheerlijkt lichaam en is als eerste mens Gods nieuwe werkelijkheid binnengegaan. Gods koninkrijk binnengegaan. En dat is waar gelovigen door de eeuwen heen getuigenis van af hebben gelegd. Dat is een getuigenis dat door de Heilige Geest wordt bewerkt in de harten van mensen. En tot op de dag van vandaag getuigen wij van de hoop die de opstanding van Christus ons geeft. Dat is waar het ten diepste om gaat. Getuigen van de hoop die in ons leeft dankzij de opgestane Heer. En vanavond vraagt Jezus aan ons allemaal: wil je mij vertrouwen? En wil je degene vertrouwen die van mijn opstanding getuigen? En wil je ook zelf een getuige worden van mijn opstanding? Wil je een getuige worden van de hoop dat ook wij eens zullen opstaan met een nieuw hemels lichaam? Dat wij ook eens die nieuwe werkelijkheid van God, die nieuwe wereld van God, mogen binnengaan. Geloof en getuigenis, die kunnen niet zonder gemeenschap, niet zonder een geloofsgemeenschap. Het is heel opvallend dat de eerste verschijning van Jezus, in vers 19, plaatsvindt op de eerste dag van de week, de dag van de opstanding van Christus. En dat de volgende verschijning, waar Thomas wel bij was, precies een week later was. Dus ook op de eerste dag van de week. De dag van de opstanding. En ook in de 21ste eeuw komt de gemeente van Christus samen. Op de eerste dag van de week, en alleen dat al, is een getuigenis van de opstanding van Christus. In feite is het elke zondag Pasen. Elke zondag komen wij samen op de eerste dag van de week. En dat is een heenwijzing dat wij de levende Heer dienen, die is opgestaan uit de dood. En Jezus belooft, wanneer jullie samenkomen in mijn naam, dan ben ik in jullie midden. En dat is precies wat er gebeurt in die twee verschijningen in Johannes 20. Wanneer de discipelen samenkomen, dan verschijnt Jezus in hun midden. Hier gebeurt het. Daar waar de gemeente samenkomt, daar is Christus in ons midden, als de levende Heer. Daar wordt getuigd van zijn opstanding in de liederen, in de gebeden, in de verkondiging, in het breken van het brood. Daar waar gelovigen samenkomen, worden mensen van twijfelaar overtuigd om zelf weer getuige te worden. Daar werkt de Geest. Maar ook tussen die twee samenkomsten in, is daar dat pastorale gesprek met Thomas. Wij hebben de Heer gezien. En kom aanstaande zondag ook naar de samenkomst. We hebben elkaar nodig. We hebben de gemeenschap der heiligen nodig. Om die hoop vast te houden. Om die belijdenis vast te houden. Geloof, getuigenis en gemeenschap. Vanavond vraagt Jezus aan een ieder van ons: vertrouw je mij? En vertrouw je degene die van mij getuigen, van mijn opstanding? En wil je zelf een getuige zijn van de hoop op de opstanding, hoop op het eeuwige leven? Want gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Amen. In antwoord op de verkondiging zingen wij opwekking 426, alleen de Nederlandse coupletten. Ja, ik geloof in Jezus. Thank you. Zullen we danken en voorbeden doen. Ja, Heer Jezus, wij aanbidden u. U bent de opgestane Heer. U leeft tot in eeuwigheid. U bent onze hoop. En onze hoop is in de hemel naast de troon van God, die nooit wankelt. Heere, dank u wel voor deze samenkomst, dat we hier samen mochten zijn als uw kinderen. Dat we samen u de lof mochten zingen, uw woord mochten openen en uw evangelie mochten horen. En Heere, wij bidden u voor deze geloofsgemeenschap. Dat u geven, Heere, dat wij en ieder voor zichzelf, maar ook als geloofsgemeenschap, een getuige mogen zijn van uw opstanding in onze omgeving. Getuige mogen zijn van de hoop die in ons leeft. Dat we een zout en een licht mogen zijn in deze wereld. Heere, wij bidden u voor een ieder in onze geloofsgemeenschap die wordt geconfronteerd met de gebrokenheid van het leven. Op welke manier dan ook, misschien door ziekte, door overlijden van een geliefde, door psychische problemen, door problemen op het werk of in relaties. Heere, wilt u in ieder van ons doen ervaren dat het uw eeuwige armen zijn die ons dragen, die ons omringen. Heere, wij bidden u voor ons land, voor onze regering. Wilt u wijsheid geven in deze rumoerige tijd waarin alles lijkt te schuiven, waarvan wij dachten dat het vast stond. Heere, wij bidden u voor al die mannen en vrouwen die zich inzetten om ons land te besturen, in bijzonder voor hen die dat willen doen vanuit de inspiratie van uw evangelie. Heere, wilt u hun wijsheid geven, de wijsheid van uzelf, zodat in hun werk, in alle gebrokenheid, toch iets mag oplichten van het komende rijk. Heere, wij bidden u voor de wereld waarin wij leven, voor al die mensen die leven in gebieden waar oorlog is, in Iran, Oekraïne, Soedan, Gaza, Libanon, Israël en zoveel andere plaatsen waar de wapens maar niet willen zwijgen. Heere, wij bidden u voor al die mensen die op de vlucht zijn. Wij bidden u voor hen die honger hebben, die van veel te weinig moeten rondkomen, die verstoken zijn van de meest eenvoudige medische voorzieningen, die verstoken zijn van schoon drinkwater. Heere, wilt u de hulpverlening zegenen? En in bijzonder hulpverlening die gedaan wordt vanuit de inspiratie van uw evangelie. En wilt u geven, Heere, dat wij als rijke westerse christenen met gulle hand zullen delen van al het goede dat wij van u ontvangen. En ten diepste bidden we u in dit alles, Heere Jezus, wilt u komen met uw rijk van recht en van vrede. Ja, wilt u spoedig komen. Maranatha. Amen. Wij zingen ons slotlied. U zij de glorie, opgestane Heer. Gaat u heen in vrede en draagt met u mee de zegen van God, zodat de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest blijvend met u allen zijn. Amen.